Gemeente, ik deel u namens de kerkenraad mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de diaconie. En aanstaande zondag 2 augustus zal, zo de Heere wil, u in beide diensten voorgaan, dominee J. Veenendaal van Katwijk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 16, het derde en het vierde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen.
Thank you.
De schriftlezing is uit het boek Jozua, het eerste hoofdstuk, de eerste 9 versen. Jozua hoofdstuk 1, het eerste tot en met het 9e vers. De eerste 5 versen was de tekst voor vorige week zondag. De versen 6 tot en met 9 vormen de tekst voor vanmorgen. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw voetzool treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon, zal uw lieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen van uw leven. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandiglijk handelt, alom waar gij gaan zult. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. En verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u, alom waar gij heen gaat. Zingen wij nu uit Psalm 119, het 49ste vers: hoe lief heb ik uw wet.
Thank you.
Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heere en bidden wij de Heere om zijn zegen. Ootmoedig willen wij uw naam danken, Heere, voor het grote voorrecht dat wij in welstand hier mogen zijn. Dat uw woord weer tot ons komt, dat gij nog weer tot ons wilt spreken. En dat maar niet zo over dingen die alleen betrekking hebben op het vergankelijke, op het tijdelijke leven. Maar dat u tot ons wilt spreken van dat nieuwe leven. Van de zaligheid en van de weg tot de zaligheid. Dat u ons wilt spreken van uw genade. Van de Heere Jezus, de zaligmaker. Heere, u hebt het gezegd in uw woord dat gij geen lust hebt in de dood van de goddelozen. En u hebt dat met ede gezegd. U hebt dat gezworen, zo waarachtig als ik leef. Zo hebt u daarbij gezegd. En het is waar, u bewijst het ook. U bewijst dat elke keer als we uw woord mogen lezen, mogen horen verkondigen. Elke keer weer is dat een nieuw bewijs van het feit dat u het behoud van zondaren zoekt. Ook op deze zondag doet u dat weer. En als u ons samenroept rondom uw woord en getuigenis, dan is dat met die bedoeling dat u zondaren zoekt zalig te maken. Dat u ze wilt waarschuwen voor de weg van het kwaad, voor de weg van de zonde. Dat u ze wilt wijzen op de weg der ontkoming. Heere, ach, wij danken u voor zoveel gunst en goedheid. Maar wij moeten u tevens belijden. Dat al meent u het van uw kant zo goed. En al zijt gij degene die ons behoud op het oog hebt. Wij altijd weer tegenwerken. Tegenstaan. Dat wij vijanden van onze eigen zaligheid zijn. Omdat we blind zijn voor onze eigenlijke, werkelijke toestand. Blind zijn ook voor het grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Heren, we zien daar niets in. We zijn uit de aarde aards en wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En daarom kijken we altijd de verkeerde kant uit en we stellen alles. En we hechten zozeer aan de dingen die vergankelijk zijn, terwijl het inderdaad alles maar vergankelijk is. We laten ons verblinden, we laten ons bedriegen door de schijn der dingen. En de vorst der duisternis maakt er gebruik van om ons onder een bedekking te houden en ons zo de kostelijke levenstijd te laten vermorsen en verknoeien zonder te zoeken de dingen die boven zijn, de dingen die eeuwige waarde hebben. Heere, zo is het met ons van nature en niet alleen van nature. Want dat natuurlijke leven mag in de wedergeboorte dan veranderd zijn. In die zin dat er een nieuw beginsel geboren is, maar het oude, het verdorvene, het zondige, dat gaat toch verder ook nog in het leven van uw kinderen mee. En dat doet ook zijn werking en dat heeft ook zijn invloed. En vandaar dat er zo menigmaal toch ook in het leven van hen die u vrezen, een zoeken van de dingen van beneden is en een vergeten van de hogere dingen en een verwaarlozen zelfs ook van de belangen van onze onsterfelijke ziel. Om dan maar niet eens te spreken van de vraag of we dan nog Gods eer bedoelen. Heren, wat zijn uw kinderen toch ook ver van hun plaats. En wat is er nog heel veel waarover ze zich hebben te schamen en waarover ze zich ook hebben te verootmoedigen. En u wordt nu maar niet moede, heren, om altijd maar weer die lieflijke boodschap van genade te laten verkondigen. Aan onbekeerden, maar ook aan degenen die u vrezen. En iedere keer maar weer roept u tot de paden van het recht. En iedere keer maar weer wijst u op dat heil dat in Christus is. En biedt u dat aan. En u zegt het, o alle gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Heren, wij bidden u, wees in ons midden. Heilig uw woord aan onze harten. Het onderwijs uit de schriften zoals u dat in de oude tijden aan Jozua gegeven hebt. En wat u door uw geest ook hebt laten optekenen in het heilig boek. Dat vandaag geopend voor ons mag liggen. Het onderwijs dat toen betekenis had, maar dat nog betekenis heeft, omdat het de eeuwige woorden van de eeuwige God zijn. Zoudt u er ons ook door willen onderwijzen, Heren? Zoudt u het ook in ons leven persoonlijk willen maken? Zoudt u het ons ook willen meegeven voor het eerst of bij vernieuwing als een boodschap van uwentwege, waardoor ons leven aangeraakt en tegelijk ook veranderd mag worden, waardoor ons leven zo mag worden omgevormd en vernieuwd, dat het waarlijk tot eer van uw naam mag worden besteed. En dat wij in de weg van uw inzettingen leren gaan, Heren, of in dat pad vervolgen mogen. Wij bidden, Heren, om de onmisbare werking van uw Heilige Geest. Wat is die nodig? Zullen onze ogen opengaan en zullen onze oren ontsloten worden? Wat is die geest en zijn werk nodig? Zullen onze harten een keer echt mee gaan luisteren? Maar Heren, dat werk, dat zaligmakerswerk, dat u in uw eigen handen gehouden hebt, dat gij toch ook gewillig zijt te doen, dat werk, doe dat ook in ons midden. En zegen zo de dienst, de kerkdienst, de dienst der verzoening, zegen zo ons hele samen zijn, opdat we ervaren mogen, de Heere is in ons midden. En als u dan aan ons zou vragen als antwoord op ons gebed, hebt u dat nu verdiend? Bent u dat nu waardig? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik naar uw beden luisteren? Waarom zou ik u bezoeken met mijn heil en met mijn gunst betoon? Dan kunnen wij niet zeggen, Heere, we hebben dat ernaar gemaakt. We hebben het verdiend, we zijn het waardig. Dan moeten wij met schaamte allemaal het hoofd voor u buigen. Als u ons zou vragen of we het inderdaad waard zijn, dan moeten wij zeggen, Heren, we hebben het verbeurd, honderdvoudig. In de afgelopen week, net zo goed als in ons hele leven, we hebben het verzondigd. We hebben ons uw gramschap waardig gemaakt door onze aangeboren en door onze werkelijke zonde. En er is niets in ons wat u behagen kan. We moeten ons voor u verootmoedigen. En als u dan weer zou vragen, waarom zou ik het dan doen? Dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heren, doe het om uw naams wil. Doe het om Christus wil. Doe het om uw verbonds wil. Doe het ook opdat uw naam geprezen worden. Doe het opdat gij groot zult zijn. Want al wat gij wrocht zal immers juichen tot uw eer. Een wedergeboren hart zal toch eeuwig uw grootheid zingen. Een mens die bekering ontvangt zal toch zijn schepper leren loven en prijzen. Een mens wiens zonden mogen worden vergeven, die zal toch dat lam dat hem gekocht heeft tot in eeuwigheid prijzen, hier in beginsel, hoe gebrekkig dan ook, maar straks in volmaaktheid in uw heilige tempel, als alle zonde en alle ongerechtigheid zal zijn weggedaan, Heren, doe het dan om uw naams wil en geef ons zo uw onmisbare zegen. Gedenk gij aan hen die niet naar de kerk kunnen. Denk aan onze zieken. Aan zuster De Vries die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist vertoeft. Heere, denk aan haar in uw gunst en goedheid. Het duurt nu al zo lang. Geef haar geduld. Geef haar op u de Heere te zien. Ook in deze weken. En geef dat ze het ervaren mag. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Genees haar naar het lichaam en bezoek haar met uw heil, zodat ook haar zielsbelangen door u mogen worden bevorderd en zij ervaren mag. Het is goed voor mij, ook als de Heere me in een weg van verdrukking leidt, opdat ik dus zijn heilig recht zou leren. Denk aan alle die het moeilijk hebben, Heere, die beproefd worden en die door de diepten heen moeten. Er kan zoveel zijn in ons leven waardoor we ervaren de moeite en het verdriet van ons aardse leven. Er is rouw door verliezen die we leden. Er is zorg voor de dingen die komen gaan. Er is vrees, er is teleurstelling, Heere. U weet het beter dan wij. Mogen we het in zulke omstandigheden maar beoefenen, dat wij de moeite en het verdriet dat u aanschouwt, nu ook in uw hand mogen geven. Dat we het bij u mogen neerleggen. Dat we, zoals Hiskia wel eer, de brieven voor uw aangezicht mogen uitspreiden. En dat we u mogen bidden, Heere, gedenk ons. Gedenk ons in uw gunst en ontferming. Zegen uw woord overal waar het verkondigd mag worden. Sterk uw knechten die gij riep, die gij uitzond, die gij vandaag ook weer roept tot de taak. Bekwaam ze, Heere, waar ze zich ook mogen bevinden en waar hun werkterrein ook mag zijn op deze dag. Geef dat er een volk mag zijn dat hoort met een geopend oor. En dat er velen ook vandaag mogen komen, Heere, die geen geopende oren hebben tot nog toe, maar die ze vandaag van u mogen ontvangen. Opdat er vandaag ook in Sion geboren mogen worden, die door u de Allerhoogste worden meegeteld en worden bevestigd. Heere, we bidden u, zegen uw woord daartoe, overal waar het verkondigd wordt, en verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 44ste psalm, het eerste en het tweede vers. O God, wij mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen, wat werk gij in hun dagen wrocht. En hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. 1 en 2 van 44. gemeente, in het eerste gedeelte van het boek Jozua lezen wij dat de Heere ten slotte na de dood van Mozes heel concreet en heel daadwerkelijk Jozua als opvolger van Mozes tot zijn taken roept. Hij heeft hem er al eerder voor aangewezen, ook toen Mozes nog leefde. Hij heeft hem toen al de opdracht gegeven dat hij straks Mozes' taak zou moeten overnemen en zijn plaats innemen. Maar nu, en zo begint het boek Jozua, is Mozes gestorven. Hij is als leider van Israël weggevallen. En in de vacature wijst de Heere nu heel nadrukkelijk nog eens een keer Jozua aan. En dan geeft hij hem in dat eerste gedeelte van dit eerste hoofdstuk zowel beloften als opdrachten. In die volgorde. En dat is heel merkwaardig, want je zou zeggen, de opdracht moet toch voorop gaan en de belofte bij het vervullen van de opdracht moet volgen. Maar de Heere keert de orde om. En nadat hij even heel kort in vers 2 gezegd heeft, sta op en trek over deze Jordaan, maar er verder nog geen details bij gegeven heeft, gaat de Heere beloften geven. Beloften dat ze dat land zullen gaan beërven en hij wijst ook de grenzen van dat land aan. En dan heel speciaal beloften voor Jozua, niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Tweede belofte, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. En de derde belofte, ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En dan volgen de opdrachten. En daar richt onze aandacht zich vanmorgen op. Vers 6, wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk het land erfelijk doen bezitten dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. En wat we zojuist gelezen hebben tot en met het 9e vers. En als wij dit schriftgedeelte gaan overdenken, dan vallen ons met name twee dingen op. Ik leg niet op elk woord een accent vanmorgen, maar ik wil twee aspecten uit dit schriftgedeelte met u bijzonder overdenken. Het eerste is dat de Heere Jozua oproept om sterk te zijn en goede moed te hebben. En dat staat er zelfs 3 keer. En het tweede is dat de Heere Jozua vermaant om de wet als leidraad te nemen. Als gids, als norm, als gezaghebbend woord. Eerst dus de oproep aan Jozua om sterk te zijn en goede moed te hebben. Het zal dus nu om de verovering van het land Kanaan gaan. De belofte die de Heere al eerder aan de vaderen gedaan heeft, gaat nu vervuld worden. Dat is lang geleden dat de Heere die belofte gedaan heeft. Hij zinspeelt er nog even op, het land dat ik hun vaderen heb gezworen hun te zullen geven. Hoe lang is dat intussen al geleden? Dat de Heere dat tegen Abraham zei. En tegen Isaac. En tegen Jacob. En wat is er in die tussentijd al veel, ontzaggelijk veel gebeurd. Wat is er veel gebeurd waardoor men ook zou hebben kunnen gaan denken dat er van die belofte niets terecht komt. De verdrukking in Egypte bijvoorbeeld. Je zou toch zeggen, dat komt nooit meer goed. Een volk dat zo diep doorheen moet en zo zwaar moet lijden en aan alle kanten zo bedreigd wordt, dat komt nooit goed. Zou dan de Heere zijn beloftewoord vergeten? Maar nee, er kwam een uittocht uit Egypte. Maar in de woestijn werd die belofte ook aan alle kanten weer bedreigd, van buitenaf. Maar ook van binnenuit, want toen is goed openbaar gekomen wat voor een volk dat volk van Israël was. En wat hebben ze het vaak verzondigd. En ze stonden meer dan eens op de nominatie om door de Heere verdelgd te worden, uitgeroeid. Hij dreigde dat een en andermaal. En dan zou je weer zeggen, dan komt er van de belofte toch niets terecht. En toch door alles heen heeft de Heere zijn woord steeds weer gedacht. Al wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Wat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, daar heeft de Heere geen berouw van. Dat herroept hij ook niet. Dat doet hij vervuld worden. Maar, zoals de geschiedenis laat zien, heel duidelijk, op zijn tijd. En dat kan lang duren. David zegt in Psalm 40, ik heb de Heere lang verwacht. En het kan in het leven van Abraham ook lang duren, voordat de Heere zijn belofte vervult. En het kan in ons leven lang duren, voordat de Heere zich doet vinden en zijn woorden waarmaakt. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. En zo heeft het volk van Israël het ook mogen ondervinden. Nu is de tijd gekomen. Nu gaat God uitvoeren wat hij eeuwen geleden zich voorgenomen en wat hij eeuwen geleden geopenbaard en met ede beloofd heeft. Nu gaan ze het land Kanaan beërven. Ja, dat woord gebruikt de Heere ook in vers 6. Daar zou ook best het een en ander over te zeggen zijn. Dat is de moeite wel waard om over dat Bijbelse woord erfenis te spreken. Waar de gedachte van de erfgenaam natuurlijk in meespreekt en van de erflater. Maar ik zei, ik leg niet op elk woord een accent. We zullen slechts een paar dingen uit de tekst kunnen benadrukken. Ze moeten dat land nu gaan betreden. En hoe zal dat dan kunnen? Jozua weet wat voor een land dat is. Hij is een van de weinigen die dat met eigen ogen heeft gezien. Jozua en Caleb. Met z'n tweeën zijn ze nog overgebleven. Al die andere verspieders die zijn terstond gestorven. En het volk dat in die dagen leefde, dat is er intussen ook niet meer. Behalve de jongeren, die nu natuurlijk alweer 40 jaar ouder zijn. Maar mensen die het land gezien hebben, zijn er niet. Behalve Jozua en Caleb. En Jozua weet heel goed dat dat een onneembare vesting is, het land Kanaan. Daar liggen versterkte steden, daar liggen steden die niet te veroveren zijn. En daar wonen mensen die geoefend zijn in de strijd, die geweldig zijn van vermogen. Daar wonen zelfs reuzen. En nu moeten ze dat land gaan betreden. Nu moet Jozua als aanvoerder van dat volk, het volk van ongeoefende woestijnreizigers, wat weten zij van vestingwerken en van de belegering daarvan, wat weten ze van strijd, wat weten ze van wapenhandel, hebben ze wel wapens? Jozua moet dat onervaren, ongeoefende volk van Israël het land Kanaan binnenbrengen en hij moet ze dat land erfelijk doen bezitten. Kan hij dat wel uitvoeren? Is hij daartegen opgewassen, tegen die taak? En behalve dat hij die vijanden moet gaan bestrijden, en dat is al een opgave, moet hij leiding geven, en dat heeft hij uit eigen waarneming ook heel goed in zijn gedachten, moet hij leiding geven aan een volk waar geen land mee te bezeilen is, om het zo eens te zeggen. Althans, zo hebben ze zich toch meer dan eens geopenbaard. Wat heeft Mozes een zwaar gewicht gevoeld toen dat volk hem als een last van de Heere op zijn schouders werd gelegd. En Mozes heeft er wel eens een keer in moedeloosheid onder gezucht en Jozua heeft dat van nabij gezien. Hoe kan Jozua het een en ander nu gaan verrichten? Dat land op de heidense inwoners veroveren en het volk van Israël leiding geven. Een volk dat zich menigmaal niet laat leiden. Een wederspannig volk. Een volk dat de vuisten balt bij tijden tegen zijn leiders. Jozua weet dat nog, dat ze zo tegenover Mozes stonden. Dat gaat toch de taak van Jozua verre te boven. Ja, maar zegt u, Jozua was een onverschrokken held. Was Jozua een onverschrokken held die voor niemand uit de weg gaat? Was Jozua van nature zo'n sterk mens? Was Jozua zo iemand die
alles wel aankom. Gemeente, om eerlijk te zijn, als ik de tekst goed begrepen heb, dan denk ik dat wij dit beeld van Jozua moeten hebben, dat hij veel meer een timide, een teruggetrokken mens was, dan dat hij een onverschrokken held was. Jozua is iemand geweest die heel goed geweten heeft dat hij tegen deze taak waar de Heere hem nu met der daad toe riep, niet opgewassen was. Het ging zijn krachten ver te boven. Jozua moet nu dingen gaan doen die hij niet aan kan. En hij weet niet hoe. Jozua moet dingen gaan doen waar hij geen oplossing voor weet. En Jozua heeft net als zoveel anderen van wie we in de Bijbel lezen, als de Heere ze tot een geweldige taak roept, de neiging om te zeggen: Heere, zend u alstublieft een ander. Nee, van zijn natuurlijke aanleg moet Jozua het niet hebben. Daar begint hij niets mee. Hij heeft zo'n heldeninborst niet. Waar ik dat op grond? Op de woorden van onze tekst. Want dat hebben u wel gemerkt. Tot 3 keer toe zegt de Heere tegen hem: wees sterk en heb goede moed. In vers 6. Wees sterk en heb goede moed. In vers 7. Alleenlijk: wees sterk en heb zeer goede moed. En in vers 9. Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet. Tot 3 keer toe moet de Heere dat zeggen. Dat hij sterk moet zijn, dat hij moedig moet zijn. En dat heeft de Heere ook al eens eerder gezegd. We lezen dat in Deuteronomium 31 ook al. Waarom moet de Heere dat nu zo vaak tegen hem zeggen? Nou, denkt u maar na. Tegen wie, tegen wat voor een mens moeten wij zeggen: joh, nou moet je flink wezen. Tegen welk kind zegt de moeder: je moet niet bang zijn. Komt een kind naar zijn moeder toe gerend, want die heeft ergens een grote hond gezien. En dat kind dat is geschrokken tot en met. En dat komt naar zijn moeder en die zegt: ik durf er niet voorbij. Tegen zo'n kind zegt de moeder: je moet niet bang zijn. Kom, ik zal meegaan. Moeder zegt dat niet tegen dat ventje dat onverschrokken naar die hond toestapt. En al blaft die hond dat kind dat verblikt of verbloost niet. En dat steekt zijn hand uit naar die hond en aait hem over zijn kop. Tegen zo'n kind zegt de moeder niet: nu moet hij bang zijn. Dat zou belachelijk wezen. Maar juist tegen een bang kind wordt gezegd: nu, je moet niet bang zijn. Tegen een vreesachtig mens wordt gezegd: vrees niet en ontzet u niet. Tegen een mens die niet sterk is, wordt gezegd: wees sterk. Tegen een mens die geen moed heeft, wordt gezegd: wees moedig en wees flink. Nou, daarom geloof ik dat Jozua zo'n held helemaal niet was. Dat hij meer een timide, een teruggetrokken mens was. Ik kan het mis hebben, maar in ieder geval, de Heere heeft 3 keer reden gezien om in 1 kort stukje tegen hem te zeggen: wees sterk en heb goede moed. Maar waar moet deze man zijn moed dan vandaan halen? Deze vreesachtige mens, waar moet hij zijn moed dan vandaan halen? Nou, daar heeft de Heere nu al eerder voor gezorgd. En daarin is dus de wijsheid Gods dat de Heere al eerder zijn belofte gegeven heeft. Want de moed en de kracht die Jozua nodig heeft, die ligt in de beloften Gods. En die beloften liegen niet. Niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan al de dagen van uw leven. Of ze nou klein of groot zijn, Jozua, of het nou kinderen van Enak zijn, of het nou reuzen zijn of niet, niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. Ik zal met u zijn, zoals ik ook met Mozes geweest was. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daar ligt de grond voor de moed en voor de kracht van Jozua. Daar ligt genoeg voor de taak die hij te verrichten heeft. En al legt God hem dan een ontzaglijke last op waar Jozua niet tegenop kan. En waar Jozua onder bezwijken kan. En waar Jozua voor terugdeinst. En waar hij voor bang voor is. En waar hij bij weglopen zal als hij de neiging van zijn hart zal volgen. En waarvan hij zal zeggen, Heere, kan een ander het niet doen. Maar in die beloften Gods ligt de grond voor vertrouwen. En nu met dat woord van die God die niet liegen kan. Met dat woord van de Heere die zelf mee zal gaan. Kan Jozua elke vijand benaderen. Kan Jozua een volk van opstand. Genoeg grond voor vertrouwen. Voor Jozua op dit punt. Dit moeilijk. Genoeg steun, genoeg grond voor vertrouwen voor Jozua op dit punt, dit moeilijke punt van zijn leven. Op grond van die beloften dus, kan Jozua gesterkt zijn. Wat heeft een mens te vrezen als God met hem is? Dan kan een zwak mens ook sterk zijn. Dan kan een bang mens ook moedig zijn. Als moeder of vader meegaat met dat bange kind. Dan durft het wel verder. En zo wordt ook de zwakke toch nog een held. En de vreesachtige toch nog moedig. Waarom doet de Heere dat al zo? Trouwens, je kunt je de vraag stellen, waarom heeft de Heere dan deze Jozua uitgekozen als die helemaal niet kwalificeerde? Als hij helemaal geen aanleg had, als hij helemaal niet geschikt was, als hij een psychologische test had moeten ondergaan, dan was die afgekeurd. Als hij door een commissie van de oudsten van Israël had moeten worden onderzocht op grond van een sollicitatie naar de post van opvolger van Mozes, dan was hij afgekeurd. Want dan zouden naar menselijke maatstaven andere normen hebben gegolden. Waarom kiest God dan zo'n mens tegen wie hij 3 keer moet zeggen, wees sterk? Waarom kiest de Heere zo'n mens tegen wie hij 3 keer moet zeggen en daarna nog meer? Heb goede moed. Ze moeten het in Israël ook goed weten. Dat het niet van hun zwaard afhangt. Dat het niet van hun boog afhangt. Dat het niet van hun generaal afhangt. Maar 's Heeren rechterhand heeft hen de zegen weg doen dragen. Hun zwaard deed hen dat land niet erg. Maar 's Heeren rechterhand, hij heeft zijn volk de overwinning gegeven. En niet Jozua. Jozua wordt wel gebruikt. Maar niet met de bedoeling dat de Heere het volk ertoe zou willen brengen om Jozua de eer te gaan geven. En Jozua's talenten zouden gaan prijzen. En Jozua's inzichten. En dat ze zouden kunnen gaan zeggen, het is omdat we zo'n bekwame aanvoerder hadden. Het is omdat we zo'n held hadden die elke vijand onverschrokken in het gezicht durfde kijken. Nee, het was van de Heere. En dat verklaart dan tegelijkertijd dat de Heere altijd gebruik maakt van het ongeschikte. Als de Heere Gideon roept, tijden later in de dagen van de Richteren, om de strijd aan te binden tegen de Midianieten en de Amalekieten en de kinderen van het oosten, die in ontzaglijke getalen het land van Israël overstroomden en de oogst wegvoerden en dan weer vertrokken. Als de Heere Gideon roept, dan zegt Gideon, waarom ik? Ik behoor bij de kleinste stam van Israël en ook nog tot het kleinste geslacht in de stam van Israël. Ik ben niks. Als de Heere een man roept om uit te gaan naar de heidenwereld om het evangelie te verkondigen, dan kiest hij iemand die een doorn in het vlees heeft. Waarom doet de Heere dat? Paulus heeft daarvan geschreven in 1 Korinthe 1, het zwakke en het onedele en het verachte en hetgeen niets is,
dat heeft God uitverkoren. Niet datgene wat kwaliteiten heeft. Niet datgene wat naar menselijke berekening nou precies voor die taak geknipt is. Niet een apostel die onder de heidenen gaat, die een gezond lichaam heeft en die goed uit zijn ogen kan kijken en die nergens last van heeft en die gezond is naar lichaam en geest. Nee, nee, iemand die zwakke ogen heeft en die een reden heeft waarvan ze zeggen die is verachtelijk en die bovendien ook nog een doorn in het vlees heeft. Niet een strijder die met kop en schouders boven iedereen uitsteekt en waarvan iedereen zegt, nou, de man die heeft natuurlijke talenten en een natuurlijke aanleg en dat is de geboren leider, maar iemand die zeggen moet, ik ben een niks, ik ben een nul, ik kom uit de kleinste stam van Israël en ik tel niet mee. Het zwakke, het verachten en het onedele, met welk doel dan? Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in de Heere. Daarom koos God Jozua, opdat het doel zou blijven, niet ons, o Heere, niet ons, maar uwe naam, zei de Heer. Niet onze leider, niet onze Jozua, maar uw naam krijgt de Heer. Gij hebt het gedaan. En zo roept de Heere mensen wel eens tot taken die boven hun macht liggen. Zo roept de Heere mensen wel eens tot dingen die ze niet aankunnen, waar ze wij bij weg zouden willen lopen. Ook in zijn koninkrijk. Toch, zo stuurt de Heere zijn knechten wel eens naar posten waar ze van zouden zeggen, Heere, moet ik nou daar zijn? En zo roept de Heere tot wel eens tot dingen waarvan je zegt, nou moet ik dat nu doen en hoe moet ik dat nu doen? En dan met één bedoeling doet de Heere dat, opdat wij zouden terugvallen op God. En opdat we het niet van iets van onszelf zouden verwachten. En opdat wij als zwakkelingen alleen dan sterk zouden zijn als wij ons op Gods woord mochten verlaten. En opdat wij dan vertrouwen zouden hebben als de Heere door zijn woord tot ons spreekt en ook bewijst dat hij een waarmaker van zijn woord is. Zodat wij niet de eer krijgen, maar de God die het beloofd heeft en die het ook doet. Zoals Paulus dat ook zei, hij die u roept is getrouw. Dat heeft Jozua ook geweten. Die het ook doen zal. Misschien staat u in uw leven ook wel eens tegenover dingen waarvan u zegt, hoe moet dat nu? Hoe kan dat nu? Hoe kan ik daar nu verder mee? Hoe kan ik dat nu verrichten? Misschien roept de Heere u om een weg te gaan die u niet aan kunt in uw leven. Misschien moet u door de diepte heen en deinst u terug en roept u het uit voor Gods aangezicht. Heere, waarom zo'n weg? Waarom zo'n taak? Waarom zo'n last? Dat kan ik niet. En dan moeten wij als arme smekelingen met al onze zwakheid en met al ons gebrek en met al onze nooddruft en met al onze vreesachtigheid terug leren vallen op God en op zijn woord. En wanneer kun je dan verder? Als de Heere het zegt en als hij het ook bewijst. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zoals hij dat nog eens een keer herhaalt. Want Gods genade is zo overvloedig. Kijk maar aan het hele laatste stukje van vers 9. Dan heeft de Heere 3 keer tegen Jozua gezegd. Jozua, wees sterk. Heb goede moed. En dan aan het eind nog eens een keer de verklaring waarom dat kan, want de Heere uw God is met u, alom waar gij gaat. Jozua, je kan naar links en naar rechts gaan, maar ik ga mee. Je kan de hoogten moeten beklimmen en je kan door de diepten heen moeten, maar ik ga mee. Al de dagen, overal, alom waar gij heen gaat. En als dat toegepast wordt door Gods geest, alom waar gij heen gaat. Het ziekenhuis, dat hoort daar dan ook bij. Alom waar gij heen gaat. Het begraafplaats, om een geliefde dode weg te brengen. Alom waar gij heen gaat. Zelf door het dal van de schaduw des doods. Alom waar gij heen gaat. Een mens kan het ziekenhuis niet aan. Een mens kan de geestelijke bestrijding niet aan. Een mens kan in eigen kracht het verlies van een geliefde niet aan. Een mens kan in eigen kracht de doodsjordaan niet aan. Heere, waar dan heen? Wees sterk en heb goede moed, zegt de Heere tegen zijn volk. Tegen zijn zwakke, in zichzelf falende en feilende volk. In zichzelf onnut en onbekwaam, de Heere zegt. Wees sterk, heb goede moed, want ik ben met u. Is dat uw troost? Is dat uw laatste grond? Is dat uw vertrouwen ten diepste? Als je dan af moet zien van alles van mensen, af moet zien van alles van jezelf, als je het hier niet meer mee doen kunt, ook ten aanzien van de geestelijke dingen, als je met je eigen talenten en met je natuurlijke aanleg, maar ook met je eigen gerechtigheden en met je eigen belevingen en met je eigen ervaringen niet meer toe kunt. Als alle hoop je gans ontvalt, als je staat tegenover de reuzen uit de hel, als je staat tegenover de boze, als je staat tegenover de onoverwinnelijke krachten van de zonde, als je staat tegenover de werkelijkheid van voor God te moeten verschijnen en rekenschap te moeten afleggen, dan is er maar één grond waarop een mens staan kan. Dan is er maar één houvast, te midden van alles wat je bij jezelf verliezen en kwijtraken moet. Als de Heere gezegd heeft, en als Hij zijn woord uitvoert, ik zal met u zijn, al om waar gegaan zult. En dan kun je de weg gaan. Gesterkt, niet met krachten uit jezelf, maar met krachten van buitenaf, van bovenaf moet ik zeggen. Met moed door God verleend. En dan maakt de Heer het waar. Dan is de zwakke een held. Want Hij vermenigvuldigt de krachten. Degene die geen krachten heeft. Hij geeft de moeden kracht. Maar dan is er nog een tweede wat ons in dit schriftgedeelte voorgehouden wordt. En dat heeft er alles mee te maken. Het staat ook in één verband, het loopt ook in elkaar, het is vervlochten met elkaar. De Heere vermaant Jozua om bij alles wat hem nu te doen gegeven is, de wet des Heere als leidraad te nemen. Vers 7 en vers 8, alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijkt daarvan niet ter rechter of ter linkerhand, opdat ge verstandig handelt, alom waar ge zult gaan. En dan nog eens een keer in vers 8, dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het, dag en nacht, opdat ge waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Dus de wet, wat God aan Mozes geopenbaard heeft, en wat nu als een wetboek intussen ook onder Israël bekend geworden is. Alles wat de Heere tot Mozes gezegd heeft, de ganse wet, niets mag Jozua daarvan vergeten. Dus waarnaar moet Jozua handelen? Waarnaar moet hij luisteren? Wat moet hij raadplegen? Wat moet voortdurend in zijn gedachten staan? Wat moet hem voortdurend voor de geest staan? Of hij nu zaken te behandelen heeft met Israël, of dat hij nu plannen moet maken met ten aanzien van de verovering van het land, moet hij zijn eigen inzichten daarbij volgen? Nee. Moet hij consult hebben met de oudsten van Israël, de ervaren mannen van Israël? Nee, al sluit de Heere dat bij voorbaat niet uit, want dat komt ook voor, maar dat geeft de doorslag niet. Moet hij uitgaan van de gedachte, nou dat is zo ongeveer de algemene opinie onder het volk, dat is de mening van de helft plus één, zeg maar, en dus maken we dat tot norm? Nee. Al zou niemand in Israël het ermee eens zijn, hij heeft een andere norm. Gods norm. Gods wet. Wat zegt de Heer? En dat kan heel wat anders zijn dan wat zegt de mens, wat zegt het volk, wat zegt de oudste. Dat kan heel wat anders zijn. Maar alles wat er leeft onder de mensen, alles wat opkomt uit Jozua's eigen hart, dat mag de norm niet zijn. Maar wat zegt de Heere? En zo ziet u dat hier direct bij het begin van de intocht in het land Kanaan en bij het begin van het wonen van het volk daar in het land der belofte, de Heere zijn wet een dominerende plaats gaat geven. En die wet is maar niet een lijst met adviezen. Die wet is maar niet een reglement waaraan je je moet houden. Maar die wet is Gods gezaghebbende verbondsdocument. Het hoogste gezag wordt aan de wet gegeven. En al het andere moet daaraan ondergeschikt zijn. Als ik een andere mening heb, dan moet ik die herzien in het licht van de wet. Tot de wet en tot de getuigenis, zegt God. En als ze niet spreken naar dit woord, zullen ze geen dageraad hebben. Dat wijst op het grote gezag van de wet. En dat hebben de vromen onder Israël ook geweten. Vandaar dat ze lofliederen gezongen hebben. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl ze het hart bekeert. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dus over die wet gaat het. En dan worden er van die wet vier dingen gezegd, die ook voor ons nog van belang zijn, gemeente. In de eerste plaats moet Jozua die wet overdenken. Vers 8. Het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. Denk erover. Mediteer over die wet. Psalm 1. Wie is wel gelukzalig? De mens die niet wandelt, die niet staat, die niet zit bij de spotters, bij de huichelaars, maar die zijn lust heeft in Gods wet en die wet bij dag en bij nacht bepeinst. Die daar zijn vermaak in heeft, die dat onderzoekt, die daar zijn gedachten op richt. En die daarover spreekt, hij mag uit zijn mond ook niet wijken. Uit zijn gedachten niet, uit zijn hart niet, uit zijn mond niet. Overdenk die. Dag en nacht. Maar Jozua heeft toch wel wat anders te doen dan altijd over de wet des Heren te denken. Jozua heeft toch wel wat anders te doen dan te mediteren, zo in stilte voor zich uit, biddend over wat God geopenbaard heeft. Er zijn zoveel taken die aan hem gegeven worden. Hij leeft niet als een gepensioneerde die heel de dag de tijd heeft. Maar hij staat midden in het volle leven en vandaag komt hij naar hem toe. En een uur later komt hij naar hem toe uit Israël met een vraag. En dan weer een ander. En dan moet hij ook plannen maken over hoe het zal gaan met het over de Jordaan gaan en het veroveren van het land en straks de verdeling van het land. Jozua heeft een onnoemelijke zware last en een dagtaak zoals weinige anderen. Is er dan nog wel tijd voor meditatie? Is er dan nog wel tijd voor rustige afzondering om je biddend op het woord van God te richten en te luisteren met een hart dat open staat voor dat woord waar het gebed in ligt. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Is daar nog wel tijd voor? We hebben het, ja, niet zo druk als Jozua, maar we hebben het ook vaak zo druk en we hebben dit te doen en dan komt die en dan moet er dat en dat. En dan komt die storen en dan stoort de telefoon. Eigenlijk hebben we daar geen rust meer voor om te mediteren. De wet des Heren te overpeinzen. God roept niemand tot een taak die hem dwingt zijn eeuwige belangen te verwaarlozen. Ik zeg dat nog een keer. God roept niemand tot een taak die zo zwaar is dat hij door die taak gedwongen wordt zijn eeuwige belangen te verwaarlozen. Anders gezegd, u hebt het niet zo druk dat u uw ziel moet verwaarlozen. U hebt het echt niet zo druk, al bent u nog zo druk als weet ik wie. U hebt het niet zo druk dat u uw ziel moet verwaarlozen. Daniël had het druk. En hij vond toch 3 tijdensdaags gelegenheid om te bidden voor de open vensters in de richting van Jeruzalem. Denkt u dat u geen tijd hebt? Dat is het punt niet. U hebt geen lust. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Zo zegt de Heere toch. Als dat onze schat is, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Dan is daar mijn hart ook. En dan kun je er bedroefd om zijn. En dan kun je het betreuren dat er tijden ook na die beleving zijn. Dat er tijden komen dat je er niet bij kunt. En dat je je hart er niet in mee kunt krijgen. En dat je hart toch weer ergens anders ligt. Omdat je schat weer ergens anders ligt. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Maar gemeente, dat is het punt. En u roept de Heere ons met Jozua niet maar op om die wet des Heeren te bepeinzen om ons een beetje bezigheid te geven. Maar hij weet veel beter dan wij dat daar het leven voor de ziel in ligt. Dat daar gevonden kan worden wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Gods woord, Gods inzettingen, Gods wet, Gods evangelie, zeggen we er nieuwtestamentisch bij. De boodschap die de Heere de moeite waard geacht heeft om aan zondaren bekend te maken. Dat is het wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Wilt u zalig worden? Overpeins Gods woord. Wilt u behouden worden? Neem de tijd van afzondering om u voor Gods aangezicht over zijn woord te buigen en het bidden te doen en te smeken. Heere, geef er uw zegen, geef er uw geest bij. In het onderzoek van uw bevelen, zegt de dichter, zal ik waken, want door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Waarom zegt God dat tegen Jozua? Overpeins die wet. Omdat dat voor zijn ziel zo profijtelijk is. Omdat dat voor zijn taak zo nuttig is. Omdat hij er God in kan ontmoeten. Omdat hij er de zaligheid in kan vinden. En het tweede, wat ons ten aanzien van die wet geopenbaard wordt, dat wordt met allerlei woorden gezegd. Niet alleen dat Jozua dat moet overpeinzen en overleggen bij dag en bij nacht. Maar hij moet het ook waarnemen. Vers 7 staat dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet. En in vers 8 weer, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven staat. Dat is dus niet alleen maar denken erover, maar ook doen. Gehoorzamen. En er zo aan gehoorzamen dat je niet afwijkt. Niet naar de rechter, niet naar de linkerkant. Dat hangt samen natuurlijk met het feit dat die wet des Heren gezag heeft. En dat daar niet van afgeweken mag worden. Geen duimbreed. Zelfs geen millimeter. En dan moeten wij het niet op een akkoordje gooien. Niet afwijken, zegt de Heer. Ja, maar die situatie die is zo moeilijk. Als je het daar nou zo precies inneemt, dan kom je niet. Wel, niet afwijken. Ja, maar niet afwijken. Geen uitvluchten. Geen compromissen. Hier past alleen maar restloze overgave. Restloze gehoorzaamheid. En dat kan alleen als die wet in ons hart geschreven staat. Dat kan alleen als wat die dichter van ervan zong ook in onze ziel wel eens zingt. Hoe lief heb ik uw wet. Weet u waar dat gevonden wordt? met alle gebrek. Maar zo wordt het ook gezegd bij diegenen die de Heere van harte hebben leren lief krijgen. Want als de liefde tot God in je hart is uitgestort, dan is ook de liefde tot het woord, tot de inzettingen des Heeren in je hart uitgestort. Dan komt er respect, dan komt er eerbied. En dan kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, zo zegt onze catechismus, weliswaar de wet niet volkomen houden, omdat ze slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. Maar het is wel zo dat zij met een hartelijke lust en liefde naar al de geboden Gods, en dan moeten wij niet zeggen begeren te leven, want dat is natuurlijk ook waar, maar zo staat het er niet, naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dan komt er toch dat beginsel van de gehoorzaamheid, de nieuwe gehoorzaamheid. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die niet ongeveer, maar ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Ja, dan zijn er toch tijden dat een ziel zegt, Heere, hoe lief heb ik uw woord, hoe lief heb ik uw wet. Wat is uw woord, wat is uw wet, een schat. Uit al de schat van het ruime wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. En dan is de ziel bereid om in dat spoor van Gods getuigenissen te wandelen, al weet hij tegelijkertijd dat hij struikelt in velen. Graag op dat spoor, mijn wankelende gangen, dan ga je Psalm 119 begrijpen en hier en daar ook een beetje beleven. En dan ga je het met de dichter eens worden, als hij de lof op de wet des Heren zingt en als hij de tolk van je ziel wordt met de uitspraak dat dat het leven, de keus van zijn hart geworden is om de God van die wet te mogen kennen en dienen. Ja, wanneer is dat het geval? Nog meer als wij de vervuller van de wet gaan leren kennen, de Heere Jezus, die het getuigd heeft, ik draag uw heilige wet die gij, de sterveling, zet in het binnenste ingewand. En daar zegt de wereld misschien nog niet eens. De wereld maakt zich daar niet zo druk om. Maar dan zegt de godsdienst, dat is een wettisch leven. En ze hebben er niks van begrepen. Is dat een wettisch leven? Met een teer geweten? Met een hartelijke lust naar gerechtigheid? Met een hartelijke begeerte om de Heere te mogen dienen en liefhebben. En hoe zullen we hem liefhebben? Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden, heeft hij zelf gezegd. Is dat een wettisch leven? Om Gods geboden te mogen doen uit dankbaarheid. Dat heeft met wetticisme niet dat te maken. En wie zegt dat het wettisch is, die heeft er niks van begrepen. En die zegt het alleen maar om zijn eigen sloddige levenswandel te dekken en zijn eigen zogenaamde beroep op de christelijke vrijheid te kunnen handhaven. Maar hij komt ermee om. Maar waar de keus van het nieuwe leven in het hart ligt, daar wordt het ook beoefend. En naar eigen waarneming toch veel te weinig beoefend. En dat geeft smart, maar het wordt toch beoefend. Naar al de geboden Gods te leven, want je hoort er de stem niet maar alleen van je wetgever, maar van je God, van je zaligmaker in, die er recht op heeft dat je hele leven aan hem gewijd zal zijn. Maar, en dat is het derde element als het over die wet gaat, daar is moed voor nodig. Is daar moed voor nodig? Ja, ik zei zo pas, ik kom even terug op wat ik zo pas zei. 3 keer heeft de Heere tegen Jozua gezegd, wees sterk en moedig. Het merkwaardige, Als het over de tweede keer gaat waarin de Heere dat zegt, dan staat dat heel nauw in verband met die wet. Vers 7, alleen wees sterk en heb zeer goede moed. Dat gij waarneemt, waar had Jozua nou moed voor nodig? Om dat weerbarstige volk te leiden? Om het land Kanaan te gaan veroveren? Maar hij had kennelijk ook moed nodig om waar te nemen te doen de ganse wet van Mozes. Daar heeft de mens ook moed voor nodig. Daar moet de mens ook sterk voor zijn. Daar heeft de mens ook genade voor nodig. Waarom? Omdat tegen een nauwgezette levenswandel, waarin de eerbied voor Gods wet en woord spreekt, nogal wat opkomt. Dan moet je er maar op rekenen dat je bespot wordt. Dan moet je er maar op rekenen dat de mensen de schouders over je ophalen, en dat is nog minst. Maar dan moet je er ook maar mee gaan rekenen dat je in je leven wel eens mee kunt gaan maken dat je ter wille van die eerbied voor Gods geboden aan de kant komt te staan. In een wereld waarin de geboden Gods moeten wijken, zullen ook degenen die bij die geboden zoeken te leven moeten gaan wijken. En zullen er terreinen komen waar je niet meer welkom bent. In de gezondheidszorg. En misschien op vele andere terreinen. En je zult er moed voor nodig hebben om te waar te nemen en te doen al wat de Heere geboden heeft. Wie durft er voor de zaak des Heeren uit te komen? En als we nou van God geen moed en kracht ontvangen, dan zoeken we compromissen. En dan proberen we het op een akkoordje te gooien. Want mensenvrees legt een strik. En daarom zegt de Heere tegen Jozua, wees sterk en moedig, ook daarin dat je waarneemt te doen al wat ik geboden heb. En dat kon vandaag wel eens actueler zijn en nog meer worden dan in vroeger jaren. In een tijd waarin wij het meemaken dat de geboden Gods verdwijnen moeten. En dat de inzettingen en de rechten des Heeren antiek worden geacht. In zo'n tijd waarin het gezag van Gods woord taant en verdwijnt, in zo'n tijd zullen diegenen die uit respect en eerbied voor de Heere en voor zijn woord aan dat woord en aan die eisen van de Heere zoeken vast te houden, er meer en meer mee moeten rekenen dat ze aan de kant van het leven worden weggedrukt. En er is moed voor nodig om dat te accepteren. Er is moed voor nodig om op een sollicitatiegesprek vandaag de dag in bepaalde verbanden te zeggen, ik dien de Heer. En ik hoor en gehoorzaam zijn wet. Er is moed van Gods wegen voor nodig om dat vol te houden. Maar God geeft ook in dat opzicht moed en kracht. En dan het vierde. Dat is toch de enige weg waaraan de Heer zijn zegen verbindt. Twee keer staat het er, eind vers 7. Opdat gij verstandiglijk handelt alom waar gij gaan zult. En vers 8 nog duidelijker. Want als dan zult ge uw wegen voorspoedig maken. En als dan zult gij verstandiglijk handelen. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Laat ik het accent anders leggen. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Of Psalm 19. In het onderhouden van die geboden is een groot loon. Psalm 119. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Paulus aan Timotheus. De godzaligheid is een groot gewin. Hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. Dat is nog waar. In het wandelen in Gods wegen. Niet om er wat mee te verdienen. Snijd dat maar af. Dat heeft de Heere zelf ook afgesneden. Niet om er onze eigen zaligheid uit op te bouwen. Niet om zelf de hemel te kunnen beklimmen. Maar om die te doen uit dankbaarheid. Uit respect voor de God die het zei. Voor de God die dat woord gaf. Uit liefde tot die God die zijn openbaring schonk. En wie zo in die wegen mag wandelen, die mag ondervinden dat de Heere hem voorspoedig maakt. En Asaf dan? En Asaf dan? Die zo toch wandelde. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hem die rein zijn van gemoed. Daar heb je zo'n gehoorzaam mens. Rein van gemoed. Maar ach, hoewel mijn ziel dat weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleed. En dan vertelt hij in Psalm 73 hoe dat kwam. Zijn bestraffing was er elke morgen terwijl hij in Gods wegen ging. Zijn weg voorspoedig. Geen sprake van, het is allemaal tegenspoed. Hun weg is voorspoedig. De weg van de goddelozen. Zij hebben geen banden tot de dood toe. Zij zijn elke morgen fris en hun kracht is fris. Maar ik, dus dan klopt het niet. Het klopt wel. Hoe dan? Wel, Asafs beleving, Asafs ervaring heeft het woord van God niet veranderd. Asafs ervaring zegt niet dat dat woord van de Heere onbetrouwbaar is, dat het er wel staat, maar dat je er niet op aan kunt. Asafs ervaring lijkt te zeggen dat je er niet op aan kunt. Dat het niet waar is dat de Heere, degene die zijn weg wel aanstelt, zijn heil zal doen. Het lijkt alleen maar zo. Misschien moet ik zelf zeggen, het schijnt alleen maar zo. Maar toen Asaf in Gods heiligdommen inging, toen heeft hij ontdekt dat dat woord van de Heere de waarheid is. En niet wat hij zelf dacht. Het is echt waar. Hoe donker ook die weg mag zijn, hij ziet in gunst op wie hem vreest. En hoezeer de werkelijkheid ook het beloftewoord van de Heere lijkt te weerspreken, laat u door die zogenaamde werkelijkheid niet verblinden. Laat u nog minder door Satans listen verblinden die u zegt, u geloofde toch op het woord, u vertrouwde toch op het woord. Maar kijk nou eens en wat de Heere in uw leven doet. En wat een tegenspoeden hij u zendt. En wat een beproevingen er komen. En dat is toch allemaal in strijd. Zegen God en sterf. Laat u op deze manier niet misleiden, want het is waar en het blijft waar. God heeft het gezegd, als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken in het onderhouden van die is een groot loon voegt bij uw geloof deugd. En bij uw deugdkennis, en bij de kennismatigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid liefde, en bij de liefde broeder, liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, dan zal hij u rijkelijk verlenen een toegang in zijn eeuwig koninkrijk. Voorwaar, de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. Amen. Psalm 19, het zesde vers.
willen samen danken. Heren, we zeggen u er dank voor dat u ook vanmorgen nog met uw woord tot ons kwam. En dat we de boodschap weer mochten horen. De boodschap van bemoediging. Zoals u die aan Jozua gaf. Een geweldige taak kreeg hij. Maar u gaf er uw woord bij. En u gaf op grond van dat woord en niet buiten dat woord om opdracht. En u wilde hem zelf vergezellen. Heren, toen kon het ook. En dan kan het ook in een mensenleven. Niet als we het in eigen krachten moeten doen. Ach, dan is de weg al spoedig te zwaar. Dan kunnen we het met onze natuurlijke aanleg en talenten niet redden. En heren, zeker niet als er zware opgaven zijn. Zeker niet als we denken aan de dingen die in ieder geval nog gaan gebeuren in ons leven. Sterven en voor de rechterstoel komen. Hoe kunnen we dan moed hebben? Hoe kunnen we dan krachten, sterkte hebben? Alleen als het bij u vandaan komt. Alleen als we uw woord mee hebben. Als uw woord in de ziel geklonken heeft. Ik ben met u, alom waar ge heen gaat. O God, wij bidden van u, leer ons dat geheim, dat genadegeheim, vanuit het werk, het verlossingswerk van de Heer Jezus. En geef ons zo ook een nauw leven, met een teer geweten. Een leven waarin de eerbied aan het woord komt. Eerbied voor u, voor uw woord, voor uw rechten, voor uw getuigenissen. Ook in een wereld waarin alles erop uit is om dat woord van u tot zwijgen te brengen en die wet van u te doen verdwijnen. Heren, wij bidden u, geef ons genade om te mediteren, om te gehoorzamen, om ook in het onderhouden van uw woord en wet getrouw en moedig te zijn, om zo ook te ondervinden waar we mee eindigden. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u betrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En we zullen er toch achteraan moeten zeggen, maar heren, wie is de man? En dat moet ook persoonlijk toegepast en beleefd worden, die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden. O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde, opdat we toch mogen zijn, zoals die man uit de eerste psalm. Wel gelukzalig, zegt gij van hem. Mag dat ons leven ook zijn, heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 1, het eerste vers.
Oh,
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.